Ja, goedemorgen. Het was begin 2020 dat coronavirus uitbrak en wij ineens in onze woonkamer belanden om vanuit daar de preken te geven. Vreemde situatie hebben we een paar maanden gedaan tot we een andere locatie vonden. Ja, en toen hebben we ook preken gegeven over oorzaken van het lijden. En Daniel die verzorgde de techniek en we hebben erover nagedacht en over gesproken ook. En wie had gedacht dat jaren later Daniel zelf een zwaar motorongeval zou krijgen. En met een nekbreuk en vervolgens in een rolstoel belanden. Onno en ik zijn bij hem geweest in Engeland waar hij zich nu bevindt. En wat was het een prachtige, bemoedigende tijd om hem te zien in de Heer. Natuurlijk lijden, natuurlijk zwaar, natuurlijk Corine heeft het ook moeilijk. Maar door dat alles heen zoeken ze de Heere en vinden ze ja, troost en blijdschap in hem. En ik heb Daniel gevraagd, wil jij een preek geven voor Huis van God per video, omdat hij nu even niet fysiek aanwezig kan zijn. En hij is bereidwillig geweest dat te doen, dankjewel daarvoor. Ik heb gevraagd om dat te doen, zodat hij mogelijkheid heeft om God te verheerlijken door zijn lijden heen. Dat is één. Maar ook dat hij een doel om handen mag hebben om mee bezig te zijn zo deze tijd. En natuurlijk is het ook tot de opbouw van de gemeente. Ik ben hem zelf ook heel dankbaar dat ik deze week even een vrije week kon hebben. Zodat ik volle aandacht aan gezin kon geven. Dus Daniel van harte bedankt. Daniel zal zo ook bidden. Ik zal na afloop even kort nog iets zeggen. God zegen.
Goedemorgen, Huis van God en groeten vanuit Engeland, vanuit het ziekenhuis, nog steeds voor nu. Maar ik ben erg gezegend dat ik een boodschap kan opnemen en dat die getoond kan worden en ja, dat ik zo ook van dienst kan zijn. En ik wil het vanavond dus ook hebben over omgaan met tegenslag of eerder nog standvastig blijven in onze wandel met de Heer in tijden van tegenslag. En dat, ja, ik hoop dat dit van pas kan zijn voor kleine tegenslagen, zoals je toast laten aanbranden in de morgen of het krijgen van een lekker band of de bus missen. Maar dat het ook van pas kan zijn, met name in tijden van grote tegenslag. Dus dingen zoals het verliezen van iemand die je lief hebt. Een gezondheidsprobleem die meer neemt, of die een erg groot gezondheidsprobleem. Of voor sommige mensen soms ook gewoon het verliezen van een baan en de financiële zekerheid en de zekerheid van wat komt als volgende. Momenten waarin je echt gewoon teruggebracht wordt naar je basis en teruggebracht wordt naar van gewoon geen energie voor wat dan ook anders. Alleen energie voor de tegenslag verwerken en welke basis gebruik je dan om daarmee om te gaan? Waar val je op terug? En wat is je fundament wanneer dat gebeurt? Dus ik wil kijken naar de juiste dingen om als basis te hebben. En ik wil daarbij wel zeggen dat het is een onderwerp waar boeken over geschreven kunnen worden. We hebben op de website ook al meerdere preken staan die gaan over het onderwerp van lijden en hoe om daarmee om te gaan. En dit is daar eigenlijk een onderdeel van. En het is gewoon niet mogelijk om binnen één preek alles te behandelen over wat betreft lijden en hoe ga je ermee om en wat doe je en hoef blijven vertrouwen op God. Maar ik hoop wel dat er hier een stukje wijsheid is. Een stukje waarin, ja, wat ik zelf eigenlijk geleerd heb in mijn recente tegenslag. En ja, met een dwarslesie in een rolstoel terechtkomen. En wat mij in ieder geval enorm geholpen heeft. En waarmee ik hoop dat ik andere mensen ook kan opbouwen. Dus met dat in gedachten, laten we eerst, of in ieder geval verder gaan door te bidden. Heere God en Vader, dank u wel dat u altijd bij ons bent. En dank u wel dat u bij ons blijft wanneer in tijden van tegenslag. Heere, help mij om vandaag ook de juiste woorden te hebben om wat u mij geleerd heeft over te kunnen brengen. Help mij om daarmee andere mensen op te kunnen bouwen. En laat daarin vooral uw woord spreken. En vooral ook spreken wat mensen kunnen, hoe mensen kunnen vertrouwen op u. En Vader, laat dit alles tot uw heerlijkheid zijn. En laat het alles u nog groter maken. Amen. Goed. De basis, het fundament. Waar vallen we op terug? En dit is het probleem, is dat wanneer we werkelijk ernstige dingen meemaken, zal er alleen maar energie zijn voor wat in onze basis ligt. En drie eigenschappen wil ik eigenlijk als eerste aanhalen. En om te beginnen, de vraag van wie is God? Wie is God en wat zijn zijn eigenschappen? Want als we dat goed begrijpen, dan zullen we in tijden van tegenslag ook niet boos hoeven zijn of verbaasd hoeven zijn of onwetend hoeft te zijn over hoe om te gaan met die tegenslag. En dus als eerste om te beseffen dat God is almachtig. Dit zijn basisbeginselen, maar des te dieper we ze begrijpen, en met dieper bedoel ik niet in de zin van een lange theologische studie doen. Met dieper bedoel ik een gegrond begrip. Een begrip waarin we dit voortdurend begrijpen en voortdurend terug zien komen in ons dagelijks leven. Of met name ook voortdurend de punten herkennen wanneer we het lezen in de Bijbel. En de dingen herkennen wanneer we ze tegenkomen in de Bijbel. Want er zijn zoveel, maar ik zal slechts maar een paar versen aanhalen. Dus om te beginnen, wie God is almachtig. En in Genesis 1, vers 1, natuurlijk leest dat: in het begin schiep God de hemel en aarde. En dat alleen al laat zijn almacht zien. Laat zien dat alles wat wij om ons heen vinden, zelfs alles wat wetenschappers kunnen waarnemen met superdure apparatuur, alles is gemaakt door God. En daarin ook alles wat we meemaken, alle emoties en alle dingen die wetenschappers in die zin niet hard kunnen vastleggen. En recentelijk las ik dus bijvoorbeeld Psalm 8. En dit hele psalm gaat over hoe machtig God is in zijn schepping. En het begint met: Heere, onze Heere. Hoe machtig is uw naam op de hele aarde? En het eindigt daar ook weer mee. En dat is het dus. Als we dit gegrond begrijpen, gaan we het steeds en weer terugzien door de hele Bijbel heen. Maar ik raad dus aan om bijvoorbeeld de Psalm 8 in zijn geheel te lezen en bij stil te staan. Tijdens je persoonlijke stille tijd. Dus ook bijvoorbeeld Hebreeën 3 vers 4, die leest: als argument, gebruik dit als argument en zet daar tussen de argumentatie voor verdere onderwerp in. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar hij die alles gebouwd heeft, is God. Dus alles wat wij menselijkerwijs om ons heen zien, is door mensenhanden gebouwd. Maar God heeft nog zoveel mooiere dingen gebouwd, zoveel grotere dingen. Niemand heeft nog een gebouw gebouwd groter dan de hoogste bergen. En niemand heeft dingen meer complex gemaakt dan de dingen die we om ons heen zien die leven. En in mijn ogen is daarvan een van de simpelste dan nog het gras dat we om ons heen zien, maar het meest complex nog de mens. En niemand kan dat namaken, maar God die heeft alles gebouwd. En dit betekent dus ook dat als we ons daar ons in gronden, dan beseffen we dus ook dat wat in Efeze 3 vers 20 geschreven staat, namelijk dat hem die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Dus hem, voor God is alles mogelijk, want hij is zo machtig, hij staat zo boven alles wat we gezien hebben. Voor hem is ook alles mogelijk in termen van wat hij kan doen. En daar kunnen we onze hoop dan ook op vestigen in tijden van tegenslag. Is dat ja, dit is een zwaar vervelende situatie. En dit is niet een situatie waar je nu wilt zijn. Maar we hebben een God die daarboven staat. En bij wie het ten machte is om daar verandering in te brengen. Het volgende is dan ook het feit dat God alomtegenwoordig is. En, of ja, hij is overal aanwezig. Dus er is weer eens zo'n onderwerp wat je dus overal ziet terugkomen in de Bijbel. En wat dus bijvoorbeeld in Psalm 33, erg mooie omschrijving, vanuit zijn verheven woonplaats, dus vanuit de hemel, vanuit zijn verheven woonplaats, aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Dus God ziet alle bewoners van de aarde vanuit de hemel. En dan, in vers 15, hij vormt hun aller hart, hij let op al hun daden. Dus God die is met ons. God die is met ons, die ziet ons, waar ook al we zijn. En hij ziet ons in nou, dit kleine kamertje waar ik nu ben. Hij ziet ons in de kerkzaal. Hij ziet ons op pad in het verkeer. En hij ziet ons ook tijdens de tegenslag. En hij aanschouwt wat we daar doen. En gebruikt dingen om onze hart te vormen. En let ook op onze reacties. En hij laat ons nooit in de steek. Psalm 145, vers 18. Waar Psalm 33, vers 14 en 15 vooral heel erg aanduiden wat hij doet, is Psalm 145, vers 18 ook erg bemoedigend in dat het zegt: goede tieren in al zijn werken. He, dus hij doet goed in al zijn werken. De Heere is allen nabij die hem aanroepen. Dus als we bidden naar de Heer, dan zal hij ons horen en hij zal met ons zijn. En niet te zeggen dat elke vorm van lijden of elke tegenslag onmiddellijk weggenomen wordt. Maar we weten wel dat God daar met ons is. En als we dus al die twee dingen samenpakken. God die is almachtig. God die is alomtegenwoordig. Of hij is overal aanwezig. En dan het derde wat ik wil aanhalen. Is dat God die is liefdevol. Dan krijg je dus al een erg bemoedigende, erg krachtige fundament om bij te zijn. Waarin 1 Johannes staat. Wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hier dus gewoon heel nadrukkelijk omschreven. Het is een eigenschap van wie God is. Dat God is liefde. En hoe uitzicht dit? Wat zich de grootste uiting hiervan is? Is in Romeinen 5. Is God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin. Dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. God die is niet voor ons gestorven nadat we hem zoveel gebracht hebben. Hij is voor ons gestorven toen we nog zondaars waren. Dus als God dan almachtig is, in staat is om alles te kunnen doen, om de tegenslag mogelijk weg te nemen, maar God is ook altijd aanwezig, hoort elk van ons gebeden en is altijd met ons. En God die is ook, is liefde, zoveel zelfs dat zijn liefde die was daar al voor ons, terwijl wij nog hem haten, terwijl wij nog zondaars waren. En als je die dingen dus bij elkaar pakt, dan hebben we al een enorme hoop in puur en alleen al de eigenschappen van wie God is. Maar daarin dus ook dat wanneer hij in zijn wijsheid besluit om niet iets te doen aan de tegenslag, om daar niet direct een oplossing voor aan te bieden, dat daar dus ook ruimte voor is, want hij is liefde. Dus hij blijft daarin liefdevol, een trouwe vader. Hij blijft daarin met ons. En misschien, mogelijk, is de tegenslag een les waar we iets uit kunnen leren. Misschien is het iets wat deel is gewoon van hoe we in een gebroken wereld leven. En dat is dus bijvoorbeeld een van de onderwerpen omtrent lijden, waar ook een video over al op de website staat. Nou, en er zijn nog veel meer eigenschappen van God waar we het over kunnen hebben. Maar die drie vond ik samen heel erg sterk tot mij spreken. In ieder geval in mijn eigen tegenslag die ik dan recentelijk meegemaakt heb. Maar ik denk dat die drie samen in ieder geval in alle tegenslagen ons kunnen helpen. Naast dat het dus belangrijk is om te begrijpen wie God is. Hè, almachtig, overal aanwezig en liefde, is het ook belangrijk om te begrijpen wie is de mens? Hoe staan wij in verhouding tot die God? Die God, onze God natuurlijk. En als eerste daarin te beseffen dat wij geschapen zijn in Gods evenbeeld. Bekend vers Genesis 1 vers 26, maar vooral ook vers 27 die ik hier zal lezen. God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus als we geschapen zijn in Gods evenbeeld, dan zijn we nog steeds geschapen in Gods evenbeeld wanneer we een gebroken lichaam hebben. Dus als niks van je lichaam nog werkt, Ik ben ontzettend dankbaar dat ik een redelijk goede rechterhand heb. Mijn linkerhand iets minder goed. Benen zeer minimaal. Maar dat maakt me niet minder geschapen in Gods evenbeeld. We blijven geschapen in Gods evenbeeld. En daarmee ook wetend dat... zo slecht is de situatie niet. Want ik ben nog steeds geschapen naar Gods evenbeeld. En als dat geldt voor een gebroken lichaam, geldt het ook voor een verstandelijke beperking. Mocht je iemand kennen die dat heeft of zelf mee te maken hebben, ook een verstandelijke beperking is niet minder geschapen. Het is allemaal onderdeel van de gebroken wereld waarin we leven. Het is allemaal onderdeel van het feit dat dat zonder de wereld ingekomen is. Zonder dat zouden er geen gebroken lichamen zijn, zouden er geen verstandelijke beperkingen zijn. Maar wij zijn van de Heer en wij zijn naar zijn evenbeeld. En om daarin standvastig te staan, ook wederom bemoediging en een goed fundament. En wetend dat een tegenslag die lichamelijk iets doet, die maakt ons niet minder van hem. Maar ik haal dus ook al aan dat het wel een gebroken wereld is. En dat is het volgende om te begrijpen over van wie is de mens. Is namelijk dat zonder de wereld ingekomen is. Met name ook dat zonder de mens ingekomen is. En dat wat we lezen in Genesis 3. Hè, de zondeval. En dat effect heeft op iedereen. Zoals Romeinen 3 vers 23 aanhaalt. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En daarmee dus ook het feit dat we redding nodig hebben. En dat we nodig hebben om verzoend te worden met God. Dat we nodig hebben om de relatie met God hersteld te zien. En omdat we zijn heerlijkheid missen. Wie hij is. Zijn glorie. En omdat we daar niet aan voldoen. En om dus wel bij hem te kunnen komen. En een relatie met hem te kunnen hebben. Hebben we dus nodig dat iemand daar redding toe biedt. En niet alleen is dat over onze redding die ons gegeven wordt, maar het geldt ook voor de redding die eigenlijk doorlopend blijft. Ja, dus zelfs wanneer we gered zijn, zijn we nog steeds niet in een perfect lichaam en zullen we dus nog steeds zondigen. En we kunnen praten over hoe vaak dat is, hè, of dat elk uur is, of dat elke dag, of elke week. Dat doet er niet toe. Zelfs als het één keer zijn, dan hebben we nog steeds die blijvende, doorlopende aanwezigheid van de Heer nodig om en inwonen van de Heilige Geest, om ons te helpen om juist met God door te gaan. En daar helpt hij ons dus ook in. In ieder geval een Bijbeltekst die dat aanduidt is Romeinen 7, met name het tweede helft, vers 14 tot 26. Romeinen 7 die haalt aan in ieder geval hoe we dus doorlopend blijven we verkeerde keuzes maken, blijven we zondigen. En daarin dus ook redding nodig te hebben. Goed. Waarin we dus ook opgeroepen worden en om dat we geroepen zijn tot vrijheid, maar dat we deze vrijheid niet gebruiken om in het vlees te leven, maar gebruiken om elkaar te dienen. En de redding dus ook daarin zijnde niet alleen onze rechtvaardiging, niet alleen vergeving van de zonde die we gedaan hebben, ons rechtstellen met God en zorgen dat de prijs betaald is door wat Christus voor ons gedaan heeft en beschikbaar voor iedereen die in hem gelooft. En daaraan aansluitend dat iedereen die dus die redding die door hem wordt aangeboden aanvaardt, dat die dus ook verheerlijkt wordt, een nieuw lichaam zal krijgen, in de hemel zal zijn en uiteindelijk dan een nieuw lichaam zal krijgen. Een perfect lichaam die weer perfect werkt en waarmee we nooit zullen zondigen. Maar dus ook doorlopend in onze heiliging, onze wandel met de Heer en onze dagelijkse omgang met Hem. Daarin door blijven gaan met Hem. Nou, gelaten brief die we op het moment doornemen, is dus daar ook ontzettend krachtig in om te laten zien, juist ook met name, een heel groot deel ook van waar komt de rechtvaardiging vandaan, maar met name ook waar komt die doorlopende heiliging vandaan. En wat het dus uiteindelijk in hoofdstuk 5 met name zal leren, volgens mij zijn we er nog niet, maar hoofdstuk 5 ook, gewoon hoe het daar dus leert dat dat we niet met het vlees wandelen, maar met de geest. En dat wanneer we dat doen, dan uitzicht dat in de vrucht van de geest. Daarin dus ook weten wie God is, weten wie, met name ook zijn eigenschappen van het feit dat hij almachtig is, het feit dat hij overal aanwezig is en ons altijd ziet, en het feit dat hij liefde is, en andere eigenschappen ook, maar met name die drie. En dan weten wie de mens is, weten dat we geschapen zijn in zijn evenbeeld, en ongeacht wat onze positie is, of onze lichamelijke toestand is, bedoel ik. Maar tegelijkertijd dat we ook te maken hebben met een zondige natuur en dat Christus daarvoor de oplossing is. Met hem wandelen blijft ons bij de Heer houden. In tijden van tegenslag dus daarin door te gaan. En blijven wandelen met de Heer. Blijven wanneer mogelijk blijven Bijbel lezen, blijven naar de kerk gaan, blijven tijd met broeders en zusters doorbrengen, blijven bidden en blijven met name ook gewoon het overdenken van wie God is en hoe hij zichzelf aan ons geopenbaard heeft in zijn woord. Als we deze dingen dan lezen, dan zien we dus dat dit gewoon op veel plekken in de Bijbel zien we dit terugkomen. En zien we beseffen dat hier zijn mensen die gewoon gegrond zijn in God. En op het moment dat ze zware tegenslag tegenkomen, dan blijven ze bij God. En een Oud Testament voorbeeld waar ik aan moet denken is bijvoorbeeld met Job. En Job die maakt enorme tegenslag mee. Het is natuurlijk bekend verhaal, maar hij verliest eigenlijk alles wat hij heeft, zelfs zijn kinderen en ook zijn eigen gezondheid. En zo erg dat wanneer zijn vrienden bij hem komen en zien wat de situatie is waarin hij zich is en waarin hij zichzelf met potscherven krabt om wat verlichting te geven aan de pijn die hij heeft, zijn zijn vrienden 3 dagen stil voordat ze met hem praten. Maar wanneer al deze dingen oorspronkelijk met hem gebeuren en voordat zijn vrienden met hem praten, dan prijst hij toch de Heer. En hij zegt toch dat de Heer die heeft gegeven en de Heer die heeft genomen, maar prijs komt de Heer toe. Om daar even een vrije vertaling te zetten. Maar dit soort verhalen zien we door de Bijbel heen. En eentje die voor mij uitsprong is Filippenzen 1, vers 19 tot 30. En in HSV genoemd heengaan of blijven, maar ook wel toepasselijk genoemd om te leven is Christus. En als we lezen in vers 19, want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Dan zien we daar al sowieso dat gebed heeft effect. En wanneer we dus tegenslag meemaken, dan moeten we blijven bidden. En het is gewoon een, ook gewoon kern van beseffen van wie God is, beseffen wie de mens is, dan beseffen we ook dat gebed zo belangrijk blijft door elke tegenslag heen. En bid dan dus ook voor mensen die tegenslag meemaken. En als je tegenslag meemaakt, deel het met mensen in de gemeente, zodat ze voor je kunnen bidden. En wanneer je hoort dat iemand het deelt, bid voor hen. Vers 20 tot 26, om een iets groter stuk te pakken. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en sterven voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent het voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan, bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw ik en weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven, tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Omdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. En we zien dus dat de tegenslag die Paulus meemaakt, de tegenslag overigens van een langdurige gevangenschap, en ja, ongetwijfeld niet de meest prettige behandeling tijdens die gevangenschap, maar de langdurige gevangenschap, dat hij zijn ogen toch blijft houden op Christus en blijft houden op de zekere toekomst die ons beloofd is. De toekomst die ons beloofd is, dat we dus vreugde zullen zien, de toekomst die ons beloofd is, dat we perfecte lichamen zullen hebben. En vooral ook verheerlijkte lichamen. Lichamen die ja, dus niet alleen lichamelijk zonder probleem, zonder mankement zijn. Maar vooral ook lichamen die, waarin we geen zonde meer zullen plegen. Zijn ogen daarop. En dan zien hoe mooi het is, hoe prachtig het is om die toekomst vooruit te hebben en te zeggen van wauw, eigenlijk wil ik daar naartoe, maar de conclusie te trekken dat het toch beter is om hier te blijven en nuttig te blijven voor de mensen om hem heen. En hier werk te blijven doen, de bemoediging te zijn en instructie te geven aan de Filippenzen. Maar ook om het evangelie te blijven verkondigen, zoals eerder in de brief genoemd wordt, is dat de hele wacht, iedere man die wacht hield bij zijn gevangenis, dat ieder van hen het evangelie te horen kreeg. Of ze het nu aannamen of niet, ze hebben het in ieder geval gehoord. En zijn ogen daarop te blijven houden. Vers 27 en 28, misschien een van de zwaarste toepassingen om bij stil te staan, maar hij zegt: alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom of u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van uw zaligheid en dat van God uit. Paulus gaat hier over van instructie en bemoediging aan de Filippenzen over zijn eigen situatie. Gaat hij over naar instructie en bemoediging over wat de Filippenzen meemaken en de tegenslag die zij meemaken. De tegenslag die zij meemaakten was namelijk vervolging. Vervolging in de eerste eeuw na Christus. En iets wat dus met in veel gevallen een dodelijke uitkomst had. Daarom zegt hij dus ook van: het is voor u, of het is voor hen, is het een teken van verderf. Het is een teken dat ze uitgeroeid worden. En dat ze ophouden om, dat de christenen eigenlijk aan het ophouden zijn om te bestaan. Maar, zegt hij, voor u van zaligheid. Dus wat van zaligheid? Een teken van zaligheid. Een teken van redding. En dat dus van God uit. Van niemand anders. En daarin dus zegt Paulus van: laat u geen schrik aanjagen. En laat ik horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof heen. En daarin dus te beseffen is dus ook dat op het moment dat iemand komt te overlijden, kan het zo zijn dat dit een teken is van redding. En daarmee dus het overlijden, eigenlijk dat mensen kunnen zeggen van: ja, wauw, maar tot op het laatste moment stond hij vast in het geloof. Hij hield van God en dat is waar zijn hoop lag en waar zijn totale gedachten naartoe gingen. En om dat te beseffen, wanneer je dit voor het eerst leest in verhouding tot omgaan met tegenslag, dan is dat best wel iets om over na te denken. En natuurlijk, als het waar kan zijn in tijden van iemands overlijden, kan het ook waar zijn in tijden van andere tegenslagen, waarin we dus misschien iemand maar tijdelijk tegenkomen. En dus bijvoorbeeld in het ziekenhuis, maar tijdelijk met de verpleegster te doen hebben, want we gaan door naar huis of we gaan door naar andere deel van het ziekenhuis. En in dat geval dus ook een getuige te kunnen zijn, een teken te kunnen zijn van ons geloof. Wanneer onze basis juist is. Wanneer we vaststaan in één geest en eensgezind strijden ja, door het geloof heen. Als laatste voetnoot voor om het, ja, om het stuk af te maken, ook vers 29 en 30. Want aan u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en die u nu van mij hoort. Dus het kan zijn dat het ons gegeven wordt om te lijden. In het geval van Filippenzen, waar Paulus aan toeschrijft, wordt hen gegeven om te lijden voor in vervolging. Maar het kan zijn dat het gegeven wordt om te lijden in andere zaken en daardoorheen juist ook een getuigenis te zijn. En Paulus sluit ook af door te zeggen, u hebt dezelfde strijd als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Paulus was in de gevangenis omwille van het geloof en de Filippenzen maakten vervolging mee omwille van het geloof. En op die manier dus dezelfde strijd. Nou, goed. Het is een ontzettend zwaar stuk, vind ik, om bij stil te staan wanneer we nadenken over blijven wandelen met de Heer in tijden van tegenslag. Omdat de tegenslag die beide Paulus en de Filippenzen meemaakten ontzettend zwaar is. Maar ik denk dat het getuigt van het feit dat ze gegrond waren in de juiste dingen en gegrond waren in wat de Heer ons geeft. Gegrond waren in wie God is, gegrond waren in wie de mens is en gegrond waren in wat onze redding is. En dat zijn dus juist ook de dingen om op terug te vallen wanneer we zware tegenslag meemaken. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u altijd bij ons bent, dat u alles ziet wat we doen, dat u daarin bijstaat vanuit uw liefde en ja, soms ook toestaat dat er wat lijden is, maar daarin ook juist ons kan gebruiken om getuigenis te zijn voor u. En Heer, ik dank u ook zo dat u ons gemaakt heeft in uw evenbeeld. En dat evenbeeld niet weggaat, ongeacht wat onze lichamelijke conditie is. En Heer, ik ja, bid ook gewoon voor de gebrokenheid van de wereld. En bid dat we daar juist mee kunnen omgaan, dat we kunnen blijven wandelen met u. En sterk met u kunnen wandelen. En alle dagen van ons leven. Heer, ik bid ook voor de mensen die zware tegenslag meemaken. Bid dat ze gegrond kunnen blijven in u en hun hoop op u kunnen blijven houden. En ik bid dat ook de mensen die, met name die vervolging meemaken in, ja, misschien niet zo zwaar in Nederland, maar wel heel zwaar in andere landen in de wereld. Dat die mensen ook ten alle tijde in u gegrond kunnen blijven. En hun hoop op u kunnen houden. Vader, liefdevolle Vader. En we bidden gewoon dat, ja, waar we ook zijn, dat u meer heerlijkheid mag krijgen. Doordat we getuigenis zijn, doordat we in geloof wandelen met u. En dat we u daarmee kunnen verheerlijken. Amen.
Ja, Daniel, dankjewel voor deze bemoedigende woorden. Prachtig. Ik wil nog iets voorlezen uit 2 Korinthe 1, vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God vertroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, Zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Dus terwijl we lijden, verdrukking hebben, troost God ons. En daarmee mogen we anderen ook weer troosten. Dankjewel, Daniel, dat je ons hiermee bemoedigd hebt. In je lijden word je getroost en je helpt zo ook anderen te troosten. Je laat zien dat deze woorden waarheid zijn. Vers 5 zegt, zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt. Over de een wat heftiger dan over de ander. Maar zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Binnenkort komt Jezus terug. Binnenkort zullen we hem zien. Binnenkort zullen we een nieuw lichaam krijgen. En schitteren voor hem. Niet door wat wij gedaan hebben, maar door wat hij gedaan heeft. En zullen we terugkijken naar al het lijden en hoe dat ons prachtig getransformeerd heeft. Alle glorie en eer en heerlijkheid zijn God. Amen. God zegen.